Goedendag, luisteraars en kijkers. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van 21. Er is een bekend gezegde. Er zijn maar twee dingen in de wereld echt schaars. Tijd en bitcoin.
Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar ourox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io. ourox.io.
Vandaar dat we het vandaag gaan hebben over de schaarste van bitcoin. Diego, wat betekent schaarste van bitcoin voor jou?
Nee, alvorens we praten over de schaarste van bitcoin, denk ik dat het belangrijk is om eerst te snappen van wat schaarste is en eigenlijk hoe dat een rol speelt bij het verhandelen, bij transacties doen. Als we kijken naar de historie van geld eigenlijk, hoe men vroeger handelde, had je eigenlijk het bartersysteem. Je ruilde koeien voor wat fruit, afhankelijk van wat men nodig had. En dan ga je eigenlijk kijken van, hey, die heeft zoveel koeien of die heeft zoveel vis. Wat is er meer in? Wat is schaarser? Dus misschien is er weinig vis, dus dat is, heeft dat meer waarde. Maar uiteindelijk, dat werd allemaal te gecompliceerd, omdat je geen bepaalde waarde kon toevoegen aan een bepaald commodities, om zo te zeggen. En zo is dat gaan ontwikkelen eigenlijk in een universele medium. Dus er zijn geld die verschillende vormen gehad om te handelen. En een van de bekendste vormen is natuurlijk goud. Als we kijken naar de historie. Goud was heel zeldzaam en moeilijker te vinden. Zilver is een andere, maar goud had een perceptief hogere waarde, omdat dat ook veel moeilijker was. En misschien ook mooier, dat weet ik niet zeker, maar het gaat om de schaarste. En toen je dat kreeg, handelden mensen met eigenlijk een universeel middel. En over de jaren heen kreeg je munten, je had het Romeinse Rijk, en dan dat ze eigenlijk die munten dan ook zich gaan mengen, omdat ze meer wilden creëren in circulatie, en zodoende creëer je ook wat eigenlijk meer supply en inflatie, waar we het ook over zal hebben. Maar om terug te komen op de hedendaagse schaarste van bitcoin, als we het parallel leggen met eigenlijk goud. Goud was de standaard van vroeger en het was moeilijk te vinden of te krijgen, of je moest er heel hard voor werken, het mijnen. En eigenlijk zou ik zeggen dat bitcoin nog schaarser is dan goud. Omdat goud, er komt steeds meer in circulatie. En mocht er zijn dat er een meteoriet valt, er komen uit het heelal meer edelmetalen op aarde, krijg je ook weer eigenlijk een supply increase van het totale goud dat op aarde zou zijn. Maar de bitcoin is op die 21 miljoen gezet, zoals Maya zei. En daaraan kan je niet gaan. En hoe schaarser iets is in principe, hoe meer waarde aan wordt toegekend, afhankelijk van hoeveel vraag er naartoe is. Dus als je de supply niet kan verhogen, maar de vraag wordt steeds hoger, wordt de toegekende waarde ook hoger. En dat is dan het effect van schaarste. En dat hebben we ook gezien bij bitcoin.
Mag ik erop inhaken? Dus handelbaar goederen, dat was een beetje moeilijk destijds. Dus het was, ik heb hier een lijstje staan hoor, ik lees het gewoon even op. Het geld was niet om op te eten, het mocht niet bederven. Het werd niet gezien het is geen onderdeel van andere spullen. Dus het zou echt om goud is goud. Dus het moet wel verdeelbaar zijn in kleinere delen. Nou, dat klinkt ook wel een beetje als bitcoin, als ik het zo goed begrijp. Het is lastig om te vernietigen. Ja, goud, dat is ook best wel moeilijk om vanaf te komen. En het behoudt zijn waarde. Dat is ook iets interessants. Dus één stukje goud is waard één stukje goud. Net zoals dat één bitcoin is. En het is ook in satoshis op te delen. Want 1 miljoen satoshis is 1 bitcoin, toch? Klik maar ja of nee. Dat stel je wel. Dus dat is een stukje digitaal goud, als ik het dan zo mag vormgeven. Maya, wil jij daar nog iets meer over vertellen?
Ja, nou als je kijkt naar hoe bitcoin eigenlijk ontstaat, of hoe het protocol wordt door miners onderhouden, door nodes onderhouden. Elke miner krijgt een reward, of elke blok geeft een reward in bitcoin. En dat is eigenlijk ook aan schaarste onderhevig, want dat wordt ook gewijzigd om de zoveel bloks. vindt er een halvering van het reward plaats die miners ontvangen voor het verwerken van een blok. Dus je hebt schaarste in de zin van naarmate het protocol of naarmate er meer bloks worden toegevoegd, wordt de hoeveelheid dat Bitcoin wordt uitgekeerd minder. In het begin was het makkelijker om Bitcoin te minen, omdat de difficulty, de moeilijkheidsgraad waarmee je een Bitcoin kan minen, was aan het begin natuurlijk veel, het was veel makkelijker om Bitcoin te minen in het begin dan het is nu. Er zijn daardoor ook veel meer Bitcoin gemined toen dan nu. Weet je, nu krijg je 12,5 als reward per blok.
Om toch dat parallel met goud te hebben in het voorbeeld van Maya met die halvering van moeilijkheidsgraad. Stel je voor, je hebt een main met heel veel goud. Dus in het begin, iedereen main, iedereen vindt goud. Iedereen
zelfs op de banken gevonden, toch?
Ja,
met z'n zeven.
Ja, iedereen zit vol goud. Maar hoe dieper je in die main gaat, hoe moeilijker het is om goud te vinden. Dus ja. Over tijd, omdat alle goud al eruit is gehaald, gaat dezelfde aantal participanten in het main harder moeten werken voor dat beetje goud dat daar is. En zo werkt mining principe bij Bitcoin ook. De moeilijkheidsgraad wordt steeds moeilijker.
Interessant. Als we kijken nu naar zeg maar, hoe Bitcoin gemined wordt, er is eigenlijk ingebakken weer in die code een vorm van schaarste, zowel op de supply, op het werk dat ervoor gedaan moet worden. Zijn er nog meer vormen van schaarste die ze daar hebben ingebakken?
Dus nou, het feit dat eigenlijk je alleen 21 miljoen ooit gaat hebben en dat het moeilijkheidsgraad bepaalt hoeveel er nu als reward uitkomt, gebaseerd op verschillende factoren. Hoe meer tijd voorbij gaat, des te moeilijker het wordt, des te schaarser het wordt ook. En natuurlijk ook, je moet bedenken, er zijn meer dan 21 miljoen miljonairs op aarde. Niet allemaal hebben één bitcoin zelf. Weet je, dus met hoe groter het netwerk wordt, hoe meer gebruikers daarop komen, hoe meer bitcoin wordt gebruikt om voor transacties te betalen of transacties te werken op het netwerk, hoe schaarser het wordt. Weet je, we zijn nu nog eigenlijk in het begin van adoptie. En meer dan 18 miljoen bitcoins zijn al gemined.
Om toch toe te voegen, je vroeg welke andere schaarste is er nog. Niet per se in het protocol, maar er wordt ook een schaarste gecreëerd in de markt. Als we kijken naar hoeveel bitcoin al in circulatie is en hoeveel eigenlijk gebruikt wordt om transacties te doen. Als ik me niet vergis, minimaal 50% van de bitcoin zit gewoon vast. Hè. Mensen, het heeft niet, is niet naar een andere wallet gegaan. De actual bitcoin in circulatie, in transacties, is maar een klein deel van het totaal. Dus daar heb je ook een schaarste gecreëerd vanuit de markt.
Ja, want die wallet van Satoshi, daar staan de eerste bloks op. Hè? Die heeft best wel een hele bubs gemined. Als je die nu zou verzilveren naar euro's of naar dollars, dan zit je er ook wel comfortabel bij, heb ik begrepen. Heeft een beetje in het begin waarschijnlijk ongeveer 1 miljoen bitcoin gemined. Het is allemaal speculatief. We hebben het even snel moeten googlen. Maar dat betekent dus, dat is al een berg geld die nooit aangeraakt gaat worden. Dat is gewoon inherent aan het protocol. Hij heeft er ook voor gekozen om volledig anoniem te blijven. Als hij nu zijn geld zou willen verzilveren op de manier zoals dat nu gebruikelijk is, via bepaalde marketplaces of iets in die richting, dat had hij de afgelopen 14 jaar ook kunnen doen. Maar dan weten ze dus weer wie hij is. Want ze kunnen custodial kunnen ze heel goed weer traceren van oké, dat was die guy. Maar zijn hele idee was nou, ik zorg ervoor dat er nooit iemand achterkomt wie dit heeft opgezet. Want dan is het daadwerkelijk een autonoom systeem. En daaraan toe te voegen, dus dat is maar een fractie van de hele supply die vastzit. Ik heb, denk ik, in mijn omgeving mensen waar ik het nooit van had verwacht, ik denk een stuk of 10 kan ik aanwijzen, die allemaal zeggen, ja, ik heb destijds zoveel bitcoin gemined en dat heb ik daar opgezet en ik ben die seed phrase kwijt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen in de early days van bitcoin hiermee aan de slag zijn gegaan, duizenden bitcoins hebben gefarmd, maar eigenlijk hun seed phrase al kwijt waren. Dus eigenlijk die 12 woorden die ze over de grens hadden mee kunnen nemen. En je hoort ook natuurlijk de verhalen van die pizza. Hè? Hoeveel hebben ze toen voor die pizza betaald in bitcoin? Dat zijn waanzinnige bedragen. Hoeveel?
10.000 bitcoin.
10.000 bitcoin. Als je dat naar de huidige tijd overbrengt, ja, dat is waanzinnig om daarover te denken. Dus die schaarste die is aanwezig. Er zijn hele grote transacties geweest, wat kleine dingetjes. Maya, wil jij er nog iets aan toevoegen over schaarste?
Ik zou graag die vergelijking willen maken met... Eigenlijk, want we zijn heel snel gegaan van goud naar bitcoin. Weet je, en hoe bitcoin schaars is. En dat is heel simpel. 21 miljoen, het gaat... That's all that will ever be mined. En ja, de hoeveelheid dat nu in de relatie is, natuurlijk. Maar we hebben wat ertussen zit niet besproken. De US dollar, het fiat systeem. Hoe dat tot stand is gekomen. Het was eerst backed by gold. Het werd eerst door de waarde, de intrinsieke waarde van geld werd door goud onderbouwd.
Kan je uitleggen hoe dat werkt, Maya? Even voor mijn leerlingen te vermaak. Dus de overheid die zegt, het is zoveel euro en wij hebben daar goud voor of zo.
Nou, een centrale bank heeft natuurlijk een reserve. En in dat reserve hebben ze, vroeger werd het hoeveelheid geld dat ze drukte, werd toen gebacked door zeg maar het geld, het hoeveelheid goud dat ze in hun reserve hadden. In de begin jaren 80 is de dollar van het goudstandaard gehaald. En toen natuurlijk kon de Fed, want de Fed die drukt US dollars, de ECB die drukt euro's. En nu, of vanaf toen dan, zonder goud in de reserves te hoeven hebben om te kunnen drukken. Dus de manier waarop goud, waarop geld functioneerde, veranderde toen op een gegeven moment. Met ook als gevolg, los van het drukken van geld, natuurlijk had je ook geldcreatie en geldschepping bij de banken. Want het fractional reserve systeem, daar zullen we dan straks verder op ingaan. Waardoor de waarde van geld niet meer vast zat. En dan kreeg je toen de 2008 crisis, waarna je dus bitcoin kreeg met een heel ander monetair systeem dat deflationair is in plaats van inflationair. Ja, ik denk dat we nu even moeten
het
hebben over
complex,
de dollar.
Super complex. Ja. Wat het niet makkelijk maakt is zeg maar al die relaties tussen geld en goud en hoe dat dan wordt uitgegeven. Want wat ik dus niet begrijp is, want we willen het eigenlijk hebben over hoe is dat veranderd. Hè? In het verleden was er dus een bank die zei ik heb een land eigenlijk. Hè? Een land die zei van nou, wij hebben in kas hebben we zoveel goud. Dat is ongeveer zoveel waard in ons handelsgeld. Mag ik het zo zeggen? Dus Amerika zei, wij hebben in Fort Knox hebben we zoveel miljard goud fysiek liggen en zoveel dollar mogen wij tegenover dat goud uitgeven. Zeg ik het dan goed, Maya? Je moet me even corrigeren en helpen hoor, want anders zeg ik het dadelijk verkeerd. Dus dit is mijn begrip ervan. Hè? En op basis van dat goud mogen ze dus x hoeveelheid uitgeven. Daar zit een factor tussen. En die factor... Zeg maar.
Nou, x hoeveelheid biljetten, toch? En dat is gebaseerd op een overheidsbegroting. En dus een centrale bank, die controlled money supply in een land, zeg maar. En om geld te issuen, dan ga je geld drukken, geldschepping. En als je geld uit relatie wil halen, dan moet je geld dan, zeg maar, verbranden. Maar de hoeveelheid geld dat gedrukt mag worden, dat bepaalt de centrale bank van dat land, zeg maar.
Dus zij mogen aan de knoppen draaien. Maar dat moet wel gebaseerd zijn op de hoeveelheid goud die ze fysiek hebben. En eigenlijk daarnaast mogen ze niet te veel veranderen in dat systeem. Is dat wat je bedoelt? Ik vind het echt super complex hoor. Dus sorry als het vol multiple.
Nee.
Diego heeft ook nog een vraag.
Dus eigenlijk, er is niets dat ze belemmert van meer drukken. Er is meer geld gedrukt in de afgelopen 2 jaren in US dollar dan de afgelopen...
Oh, wacht. Dus dat goud, dat beperkte ze?
Ja, dat goud, dat beperkte ze. En
dus dat
is
eigenlijk de limiting factor en die hebben ze weggehaald?
Helemaal weggehaald en nu zijn ze dus vrij om te drukken eigenlijk hoeveel ze willen. En als je kijkt bijvoorbeeld nu naar... kijk naar de US dollar, right? Laten we kijken naar de waarde van de US dollar. Wat bepaalt de waarde van de US dollar momenteel? Want het is geen goud meer. Dus nu heb je eigenlijk een dollar dat gebacked is door global trade. Want het is nog steeds de majority of trade wereldwijd wordt gedaan in US dollar. Olie wordt verhandeld in US dollar. Door de spanningen in Oekraïne en in Rusland zou je denken dat is er eigenlijk nu wat meer trade in andere currencies. Maar het was primair US dollar. En het macht van de Amerikaanse leger en het Amerikaanse overheid natuurlijk. That's all that's backing the dollar. Dus eigenlijk is er niets dat de dollar backt behalve het vertrouwen in de US dollar wat de wereld of de massa momenteel heeft.
Ja, dus voorheen hadden we allemaal vertrouwen in een geldsysteem. Toch? Want er stond iets tegenover en er waren een soort van limieten aan. En toen hebben ze die limieten weggehaald en toen dacht eigenlijk iedereen van, hey, dat is echt niet oké. Want dat zorgt ervoor dat staat en geld meer naar elkaar toe bewegen. En toen deden ze dat en toen zei de wereld eigenlijk van, dat maakt ons niet zoveel uit. Dat is wat er is gebeurd, toch?
Maar dan om daar even op door te gaan. Want nu wordt het wat gecompliceerder. Landen kunnen geld bijdrukken. Dus de dollar, de euro, kan allemaal worden bijgedrukt. Bitcoin kan niet worden bijgedrukt. Het is een vast systeem, het is 21 miljoen. Dus er is daar een gigantische schaarste. Bitcoin is ook niet aan een land of een geografisch gebied verbonden. Met andere woorden, er is ook geen druk van die bevolking om het als handelsmiddel of als geld te gebruiken. Als we dan kijken naar de situatie waarbij er wordt gezegd dat uiteindelijk ook het doel is om met Bitcoin te betalen, maar vanwege de schaarsheid wordt het meer gezien als een investering nu. De vraag die ik heb is dus eigenlijk tweedelig. In welke mate leeft de oorspronkelijke gedachte nog dat Bitcoin het nieuwe geld is? En is dat een misplaatste verwachting? En de tweede vraag die ik heb is een beetje een onderschatting geweest van hoe schaars Bitcoin zou worden op termijn. Want als ik hoor hoeveel mensen, zeker de OG's die in het begin bezig waren, hoeveel wallets er al kwijtraken, hoeveel dingen daar al verloren zijn, maakt het eigenlijk, en dan ook nog een 1 miljoen van Satoshi die eigenlijk niet aangeraakt wordt, maakt het Bitcoin des te schaarser. Dus in welke mate kunnen wij nog over Bitcoin, en dan moet ik ook weer een onderscheid maken tussen technische netwerk Bitcoin en Bitcoin als hoe wordt genoemd een handelsmiddel. In hoeverre is het eerlijk om Bitcoin nog te zien als een handelsmiddel waarbij er ook echt verhandeld wordt, of een investering? En in welke mate moeten we Bitcoin zien als een technisch aspect?
Nou, ik zou niet kijken naar de prijs van Bitcoin als je het hebt over de schaarste. Right? Want de prijs wordt nu bepaald door eigenlijk de markt, de hoeveelheid Bitcoin dat er nu in relatie is en de schaarste daarvan. Maar het netwerk groeit over time. En hoe meer het groeit, hoe meer het netwerk groeit, hoe meer mensen gaan betalen in Satoshis en niet meer gaan kijken naar Bitcoin. Weet je, mensen kijken nu misschien als speculatief of als investering daarnaar. Maar de uiteindelijke bedoeling van Bitcoin nog steeds is om het te kunnen gebruiken als betaalmiddel. En dan heb je eigenlijk met sats op een, ik zie het als een inevitability over een paar jaar, dat je in sats gaat betalen. En dan praat je niet meer over schaarste van Bitcoin in de sens van niet iedereen kan een hele Bitcoin hebben. Want dat is ook nooit de intentie of bedoeling van Bitcoin geweest. De bedoeling is dat mensen het gebruiken en zij gaan gewoon met sats betalen.
Ja, om toe te voegen daar weer eigenlijk, ik wilde al lang inspringen, maar om gelijk op die vraag van Jean-Luc te gaan van, Maya heeft het eigenlijk al aangehaald. Als we het uitdrukken in de kleinste eenheden, het is 100ste miljoen, niet 1 miljoenste, 100ste miljoen, 8 nullen voor die 1. Dus het is nog kleiner weer, de fractie daarvan. En schaarste is ook relatief, want de getallen die we noemen zijn relatief in de context van een totaliteit. Dus schaarste is, je hebt een limiet daarboven en het kleinste eenheid dat je, waaronder je kan handelen, dat is dan wat gebruikt wordt als handelsmiddel. Dus ik zie dat wel kunnen gebeuren, dat dan in de toekomst, wanneer er meer adoptie is, dat mensen gaan handelen in satoshis, die 100ste zoveel satoshis. Ik ga mijn koffie kopen met 10 satoshis bijvoorbeeld, afhankelijk van. Maar als we ook kijken van even om te relateren naar wat waarde is, als we kijken naar de US dollar en die toegekende waarde aan goud, vroeger werd goud gewogen in gewicht. Dat was de eenheid, de uitdrukking van hoeveel dat waard is. En dus je had zoveel gram aan goud, kan je zoveel mee kopen. En dat is dan nu gekoppeld aan een aantal papiergeld. En nu is het digitaal, cijfertjes op een pc of een server. En dat bepaalt dan eigenlijk wat het equivalent is. Of de uitdrukkingsmethode van waarde. Van hoe je je koffie zou kunnen kopen. Als we even toch terugdraaien naar de historie van eigenlijk goud. Je had verschillende landen, iedereen had goud. En dus elk land had hun eigen munteenheid waarmee ze verhandelen. Stap van waarom de US dollar eigenlijk de wereldcurrency is geworden, waarom alle eigenlijk macht daar is gegaan, is in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Want ja, de oorlog in Europa, alle landen met hun goud zaten, er was risico daar dat ze gebombardeerd konden worden, geroofd konden worden, overgenomen konden worden. Zij hebben hun goud geëxporteerd naar de US over de Atlantische Oceaan, om dat daar veilig te houden. En dat heeft eigenlijk de US macht gegeven, omdat zij het groot deel van het goud daar zat. En zij nu konden bepalen van, oké, zoveel goud is zoveel US dollar. Dus als je wil gaan handelen, konden ze hun macht van de US dollar forceren op andere landen. Voor lokaal gebruik gebruiken de landen nog natuurlijk hun lokale eenheid. Maar voor internationale trade is dan de US dollar geweest. Wat er toen ook gebeurde is eigenlijk dat bepaalde landen begonnen goud terug te vragen naar de Tweede Wereldoorlog. En wat er is gebeurd is dat het fractional reserve banking waarover je had, er werden meer US dollars geprint dan er eigenlijk goud was. En dit creëerde dan een probleem. En dat was de reden waarom eigenlijk goud, de US dollar van de goudstandaard was. Omdat er niet genoeg goud was om terug te geven aan de landen, of terug te betalen aan de landen. En dus ze moesten maar door blijven printen en eigenlijk een regel in het systeem brengen dat eigenlijk niet meer afhankelijk was van goud, waardoor ze gewoon continu naar infinity konden printen. En dat is dan in 1971 gebeurd door Nixon. En zodoende is dan eigenlijk ook, ik zag je bewegen, Bo, dus ik heb mijn gedachten even verloren.
Nee, sorry, maar inderdaad, dus hij had op een gegeven moment zoiets van, hey, we hebben de oorlog hebben gestreden. Iedereen heeft nog een IOU staan. Het komt mij wel even goed uit om die balans even opnieuw te maken. En zo is dat dus gewoon even heel plat geslagen gegaan.
Precies, en nu heb je er eigenlijk geen schaarste meer in het US dollar fiat systeem. En om terug te gaan naar een systeem van schaarste, is Bitcoin een mogelijkheid om dat te doen.
En waarom zou die? Weet je, je bent wereldmacht. Je hebt wereldgeld heb je in handen. Je bepaalt de regels van het spel. Waarom zou je dan überhaupt teruggaan naar een schaarste model? Dat is wel een soort van. Dus het is niet in het belang van een overheid of een land om te zeggen, nou oké, we nemen Bitcoin als state currency, toch?
Jawel, moeten ze Bitcoin als reserve gebruiken, dat is El Salvador.
Nee, maar dan heb je dus een situatie, en kijk, dat is dan van El Salvador is een bewust besluit van een overheid die zegt van, ik wil een beetje in de toekomst denken. Ik wil niet vastzitten aan de systemen die we al hebben gehad en de tekortkoming van die systemen zoals ze zijn. En dat een van de tekortkomingen van die systemen is dus ook inflatie. En vandaar dus ook het vraagstuk van, we hebben in het verleden iemand gehad, niemand wil die persoon zijn die voor 10.000 bitcoin een pizza koopt, om het zo te zeggen. Dus vandaar dat mijn grootste concern met de schaarste is dat er hamstergedrag ontstaat. Omdat ook zelfs bij satoshis, als jij weet van, hey, mijn satoshi is nu een dollar waard, maar over 10 jaar is hij $100 waard, dan zal er ook weer een reden zijn waarom het niet verhandeld wordt. Dus mijn grootste vraag is in hoeverre is het 1. opgelost met dat we met satoshis kunnen verhandelen, en 2. in hoeverre is de schaarste die is gecreëerd, maakt het, en dan praat ik nu vanuit een filosofisch theoretisch perspectief, het mogelijk om Bitcoin als een betaalmiddel in te zetten?
Om gewoon kort, ik ga het heel kort doen. Het fundamentele probleem daar is dat mensen bij het verhandelen nog steeds denken in termen van US dollar. Dus als je zegt van, mijn satoshis gaan zoveel waard zijn, is het nog steeds uitgedrukt in een fiat systeem. En dat is het fundamenteel probleem, denk ik, dat belemmert om die adoptie te kunnen krijgen. Maar natuurlijk, je moet iets hebben waarnaar je als referentie kan gebruiken als je producten of iets gaat kopen. Dus daar zit die belemmering in van die associatie van in Satoshi, zoveel US dollar en daarmee kan ik mijn koffie kopen. Daar is die belemmering, vind ik.
Heel duidelijk antwoord, Diego. En met dat antwoord gaan wij deze aflevering van 21 ook afsluiten. Volgende keer zijn we terug en dan gaan we praten over de repliceerbaarheid en de lokaliteit van Bitcoin. Hartelijk bedankt voor het luisteren en of kijken. En we zien u de volgende keer.